Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van den Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met...
Erwin Klappen is in de studio. Hij is geluksexpert, dus dit wordt een mooie uitzending. Ja, geluk. Als je een beetje je Facebook of je Instagram in de gaten houdt... dan kom je erachter dat geluk een hype is. Je ziet het overal terugkomen. Ook op het werk is geluk steeds vaker een terugkerend woord geworden. Ja, denk maar eens even 10 jaar terug. Had je het dan ooit over geluk op je werk? Nou, waarschijnlijk niet. Wat is werkgeluk? Waarom is het van belang voor organisaties? En wat kun jij eraan doen om gelukkiger te worden? In deze aflevering gaan we in gesprek met geluksexpert Erwin Klappen. En we hopen natuurlijk dat hij alle antwoorden heeft. Dus we leggen de lat gelijk maar even hoog. Wim Davidsen verzorgt vandaag de column. En wil je meer afleveringen luisteren van People Power? Dan kan dat. Ga je naar onze website en daar vind je een knopje en daar staat op hoe kan ik mij abonneren en daar staan alle opties op van WhatsApp tot Spotify enzovoort. Doe dat vooral. Dus ga naar peoplepower.radio. Daar vind je dat. Ik vind het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
En Erwin Klappen, die is in de studio. Erwin, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
En niet voor de eerste keer. Jij was deelnemer aan onze podcastworkshop. Wil je daar nou de resultaat van horen? Dat kan ook via peoplepower.radio. Dan kan je horen wat Erwin zelf bedacht heeft. Erwin, we gaan het hebben over werkgeluk. Dat is een woord wat 10 jaar geleden heel gek was als je dat zei. En nu is het de normaalste zaak van de wereld. Maar weten we eigenlijk wel wat het is?
Ja, inmiddels steeds meer. Omdat we inderdaad al 10 jaar, ik denk zelfs inmiddels 20 jaar, zijn we vanuit een nieuwe stroming in de psychologie, de positieve psychologie, zijn we bezig ook met het thema werkgeluk. En inmiddels is het wel steeds duidelijker geworden. Seligman is daar ooit mee begonnen, een driedeling te maken. En die driedeling is inmiddels succesvol ook vertaald naar het werk. Door onder andere Onno Hamburger en Ad Bergsma, die zijn daar in Nederland voortrekkers in geweest. En eigenlijk bestaat het uit 3 elementen. Plezier. Daar is de vraag, ja, hoeveel lol ervaar je in je werk? Het tweede element gaat over voldoening. Waarbij de vraag is, in hoeverre ken en benut ik nou mijn kwaliteiten en talenten? En het derde onderdeel gaat over zingeving. Oftewel, ja, welke waarde voeg ik toe? Dus ja, kort gezegd, werkgeluk betekent plezier, voldoening en zingeving.
Oké. Ja, want dat lijkt me zo lastig. Dat als je het met elkaar over geluk hebt en je weet niet wat het is... Dan gaat het alle kanten op.
Klopt.
En dan zegt de een, ja, flauwekul, je kunt toch niet de hele tijd gelukkig zijn. Omdat hij waarschijnlijk voor zich ziet een blij ei die alleen maar aan het stuiteren is. Alleen maar aan het lachen is en positieve emoties heeft.
Ja.
Maar het is dus meer dan dat.
Ja, ik denk dat plezier wel een belangrijk onderdeel is. Hè? Dus dat is een beetje wat je net beschrijft, het blij ei. Maar ik denk dat het daar niet stopt. Hè? Dat voldoening gaat echt een stap verder. Waarbij het echt gaat over, ja... Benut ik nou mijn volledige potentieel? Of heb ik het idee dat ik iedere dag eigenlijk figuurlijk de helft van mezelf thuis kan laten? Want daar wordt toch geen beroep op gedaan in het werk. Ja. Dus in hoeverre ben je nou je volledige potentieel wel of niet aan het benutten? En als laatste dus inderdaad dat thema zingeving. Ja, waarom sta je op om iedere dag te gaan werken? Even los van je salaris verdienen om je huur of je hypotheek te betalen. Maar waarvoor doe je het? Welke bijdrage lever je? Dus het gaat wel verder dan alleen de smiley, zeg maar. Het is meer dan de lach op je gezicht.
Zou je kunnen zeggen dat de eerste gaat over hoe je je voelt op je werk. De tweede gaat over wat je doet. En de derde over waarom je het doet.
Ja.
Zitten ze er dan een beetje in?
Ik denk dat dat een goede driedeling inderdaad is. Hè? Dat het de eerste echt over meer die positieve emoties gaat. Hè? Waarbij plezier een hele belangrijke is. Maar zo heb je wel meerdere positieve emoties tijdens de werkdag. Dus je zou dat...
Noem ze eens, want dat vind ik altijd mooi. Ik heb altijd de neiging als ik zelf workshops geef... om af te sluiten met... God, met wat voor gevoel ga je naar huis?
Ja.
En dan hoor ik altijd heel weinig gevoelens. En dan zeggen mensen, nou, ik vond het heel interessant. Ja, oké, dat is heel leuk. Maar wat voelde je? Wat voel je als
vooral
je
bij mannen gaat? Is dat moeilijk, hè?
Ja, sorry, alle mannen. Maar jullie zijn er, wij zijn er al minder goed.
Ja.
Nee, plezier denk je al gelijk aan, of lol.
Ja.
Maar noem nog eens een paar van die emoties waarin je zegt, nou, dan zit iemand in die eerste fase of dat eerste gevoel van geluk.
Ja. Ja, je kan dus zeg maar, je hebt nog een onderscheid tussen actieve positieve emoties en wat meer passieve positieve emoties. Maar als je kijkt naar actieve positieve emoties, zijn dat inderdaad enthousiasme, plezier, opgewonden. Het zijn allemaal van dat soort actieve positieve emoties. En als je kijkt naar wat meer passieve positieve emoties, kan dat zijn tevredenheid, kalmte, sereniteit. Nou, je hoort het al, dat is al gelijk wat rustiger.
Mooi. Maar die vind ik, die maken het wel, die zorgen wel voor verdieping erin.
Ja, ja.
Dus ik kan me ook voorstellen dat, ik heb laatst ergens gelezen dat het niet bestaat, maar dat die werk-privé balans die belangrijk is, of überhaupt balans, dat die daarin zit.
Klopt, ja. En daarnaast is het zo dat ook de positieve emoties nog te vertalen zijn, of te verdelen zijn eigenlijk in emoties die in het verleden liggen. Dat je met een goed gevoel op iets terugkijkt bijvoorbeeld.
Okay.
Maar ook in het hier en nu. Hè, dus inderdaad, plezier is daar een tegenwoordige tijd zeg maar, van positieve emoties. Maar ook de toekomst. Hoop bijvoorbeeld is een positieve emotie die meer in de toekomst ligt. Dus die verdeling zie je ook nog. Dus enerzijds tussen actief en passief. En anderzijds tussen verleden, heden en toekomst.
Ik voel een kwadrantenstelsel aankomen.
Exact.
Ja, die is er ook. Ja, heeft hij al een naam? Is dat het klappen kwadrant of niet?
Ja, die kunnen we bij deze introduceren. Wat vind je daarvan?
Ja. Ik vind hem wel mooi, het klappen kwadrant. Ja. Ja. Ja, dan kun je dan weer een workshop van maken. En dan heb je weer interessante business. Ja. Hey, waarom denk je dat het juist nu hier zoveel over gaat?
Ja, dat is een goede vraag.
Waarom is het belangrijk?
Ja, nou ik merk dat er zijn eigenlijk verschillende aanleidingen, merk ik, om met dat thema werkgeluk aan de slag te gaan. En dat heeft ook te maken met een aantal achtergronden. Een van die achtergronden is versnelling. Hè? Dat hoor je tegenwoordig vaak, maar dat is eigenlijk continue verandering in organisaties. Daarnaast hoor je vaak meer doen met minder mensen en minder middelen.
Ja.
En een derde is eigenlijk een soort overvloed aan informatie. Elke Gerard noemt dat ook wel infobesitas. We krijgen zoveel informatie op ons af. Nou, dat zijn drie achtergronden die ervoor zorgen dat mensen zich minder prettig kunnen voelen in het werk. En dat kan ervoor zorgen dat mensen zeggen, joh, we moeten iets met dat thema werkgeluk. En dat is inderdaad...
Maar het klinkt ook een beetje als noodzaak.
Ja.
Want als we dat niet doen... Want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hè? Ik vind dat het mooi aan de positieve psychologie, dat we kijken naar... wat we kunnen leren van mensen die blij en gelukkig door het leven gaan. Maar aan de andere kant van de medaille is natuurlijk ook dat als je het niet doet, dan krijg je al die dingen die we niet willen. Dan daar zit ziekteverzuim, daar zit burn-out, daar zit bore-out, noem al die dingen maar op.
Klopt.
Ja. Die ook heel vaak langskomen.
Ja, en je ziet dat van oudsher ook zeker HR-afdelingen zo zijn ingericht dat ze vooral in actie komen als het te laat is. Hè? Dus we gaan iets doen als het verzuim hoog is. En dan gaan we allerlei mensen optrommelen om te zorgen dat het verzuim weer naar een aanvaardbaar niveau gaat.
Maar zit er ook een verband tussen die twee? Is het zo dat als je aan de slag gaat met werkgeluk, dat die negatieve aspecten van werk, dat die ook verdwijnen? Hè? Dus is... Want je zou kunnen zeggen, nee, je moet eerst zorgen dat we überhaupt een beetje normaal werken. En dan gaan we, hè, dan is het een soort slagroom op de taart. Dat kan een manier zijn om daarnaar te kijken.
Ja.
Veel mooier zou natuurlijk zijn als je zegt, nee, het is geen slagroom op de taart. Het is de taart.
Ja.
Het is de oplossing. In plaats van dat je maar gaat zitten frutten aan iets wat niet goed is.
Ja, nou, je ziet dus inderdaad dat in de trainingen die we geven, kom je mensen tegen die... Eigenlijk de hele schaal van welbevinden. Hè? Van echt een diepe onvoldoende naar op zich hartstikke goed. En hoe hou ik het zo? Dus ik kom ook echt mensen tegen in de training die op het randje van uitval zitten. En dan ben je eigenlijk heel dankbaar dat ze in de training zitten. Want dan kan je in ieder geval zeggen, hey, nou, we kunnen de eerste stappen gaan zetten om erger te voorkomen.
Ja.
Dat zie je gewoon soms letterlijk gebeuren. Dus je denkt, oké, nou, hier kan je iemand nog net eventjes van het ravijn af houden.
Maar dat is het dus ook. Hè? Want dan ontzenen we bij deze gelijk ook het gevoel van... als alles al best wel oké gaat... kun je het ook nog eens een keer over werkgeluk gaan hebben. Maar ik hoor jou dus zeggen... Nee, Het is een manier van naar de wereld kijken. Het is wetenschap die je kunt gebruiken om mensen waarbij het niet goed mee gaat, om die verder te helpen.
Ook, ja. Dat het en-en is. Ja, dus dat je mensen kan helpen die nu al echt met klachten te maken hebben. En mensen die zeggen, nou, ik geef het werk een zesje in rapportcijfers en hoe kan ik daar een acht van maken?
Ja.
Dus het is beide groepen, merk ik, komen in de trainingen langs en die kunnen we allebei helpen. Maar soms is het wel zo dat als iemand echt al op het randje van burn-out zit, dan kan je ook zeggen, nou, dan is het goed om parallel aan deze trainingssessie ook nog eens één op één met een coach of met een counselor of even door te praten. Soms is er wel wat extra hulp nog nodig.
Nou vind ik dit een lastig onderwerp, merk ik. Omdat ik er zelf ook fan van ben. Dus ik heb de neiging om gelijk joegij en blij te gaan doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen toch nog steeds wat sceptisch instaan en zoiets hebben van, ja, maar wat heb je er nou aan? Ja. Moet ik als werkgever een beetje mijn medewerkers gelukkig maken? Dat moeten ze toch lekker zelf doen in hun vrije tijd.
Ja. Ja. Nou, dat kreeg ik ook een paar jaar geleden terug bij mijn vorige werkgever. Toen zei ze ook, joh, klappen, jij deed het met je geluk. Ga lekker thuis mensen knuffelen. Je moet er gewoon gewerkt worden. Ja. maar inmiddels zie je dus dat er ook er is steeds meer onderzoek gedaan naar wat levert nou zo'n gelukkige medewerker op. De VN komt ieder jaar met het World Happiness Report. En in 2013 hebben ze specifiek een hoofdstuk gewijd aan de happy worker. En wat levert die nou op? Ja, als je die resultaten ziet, dan sla je jezelf voor je hoofd. Als je als organisatie hier geen aandacht aan gaat besteden. Hè? Want
maar ik snap dat het lastig is, want je zal dat rapport niet helemaal uit je hoofd kennen. Maar heb je een voorbeeld van wat er dan uitkomt?
Ja, bijvoorbeeld te zeggen, een gelukkige medewerker is productiever. Is creatiever, is innovatiever, zorgt voor een grotere klanttevredenheid. Dat lijstje gaat zomaar door. Ik denk dat er iets van 15, 16 punten uitkomen van voordelen. Dus eigenlijk zou je de voorzichtige conclusie kunnen trekken als je dat rapport goed leest, dat een gelukkige medewerker zorgt voor een succesvolle organisatie.
Ja. Ja, dat hoor je ook mensen. Er zijn verschillende ondernemers die dat hebben gezegd. Ik ben even kwijt wie het was, maar die zei, if you take care of the people take care of the business. Ja. En eigenlijk zegt dat rapport onderbouwd. Exact. Het is niet zomaar een uitspraak.
Ja. Ja.
Dus gewoon doen.
Ja, dat denk ik wel. Dat moet je gewoon doen. En dan vaak helpt het, merk ik ook als ik met klanten in gesprek ben, om gewoon kleinschalig te starten. Weet je wel, dus ook niet te hoogdravend. Gewoon, joh, hebben we 2-3 groepjes die teams die zeggen, nou, hier staan we voor open en hier willen we wel mee aan de slag. Gewoon kleinschalig starten. En zo zijn er wel meerdere dingen die helpen als je met het thema aan de slag wil gaan. He, bijvoorbeeld de effecten meetbaar maken. Dan haal je het ook een beetje uit die softe hoek. Als je zegt, nou ja, we volgen teams die de interventie volgen versus de teams die het niet volgen. En we gaan meten van, hey, wat doet dat nou met bijvoorbeeld het verzuim? En wat doet het met klanttevredenheid?
Dan ga je eigenlijk je eigen bewijs creëren.
Exact. Dan ga je gewoon een
in je eigen context. Ja. Nou, gaan we het zo verder over hebben. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd. Als je dan inderdaad erin gelooft en snapt dat geluk best wel belangrijk is en eigenlijk een hele mooie business driver kan zijn. Hoe doe je dat dan? Dat hoor je zo.
People Power op New Business Radio.
Mijn naam is Volof Brett. Met Lifeguard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
In de studio Erwin Klappen. Hij is werkgeluk-expert. Ik had gezegd geluksexpert. Is hij ook, maar vooral op het gebied van werkgeluk. We hebben eigenlijk net geconcludeerd dat het belangrijk is. Natuurlijk is het belangrijk. Alleen intrinsiek al voor jou als individu is het belangrijk. En natuurlijk als je ook het gevoel hebt dat je mooie invloed kan oefenen op je collega's is het natuurlijk belangrijk. Maar ook zakelijk is het bijzonder slim om daarmee aan de slag te gaan. Erwin, voordat we, want ik wil eigenlijk aan het einde van het programma wil ik het heel concreet maken naar individuen. Maar als organisatie. Hè, want je hebt als organisatie van alles en nog wat bedacht en ingericht. Als jij nou een bedrijf binnenkomt of een organisatie binnenkomt, waar begin je dan?
Ja.
Want er is nogal veel wat invloed heeft op het werkgeluk van mensen.
Klopt, ja. Ja, en ik begin toch waar jij mee wil afsluiten.
Tot zover de structuur van het programma.
maar dat is wel het eerlijke antwoord. Ik geloof dat je primair zelf verantwoordelijk bent voor je werkgeluk.
Oké.
En tuurlijk helpt een prettige baas. Zoals ook een fijne vader of moeder heel prettig is. Zo is dat ook natuurlijk met een fijne baas. En uiteraard helpt ook een prettige organisatie, structuur, prettige organisatie, cultuur. Dat helpt, draagt allemaal bij. Maar ik begin altijd wel bij het individu. Omdat daar gewoon de meeste winst te behalen is. Naar mijn ervaring.
Want?
Je kan mensen door inzicht geven in hun huidige situatie. Nou, daar hebben we het net al over gehad. Hè? Die driedeling van plezier, voldoening en zingeving. Je kan mensen heel snel bewust maken van hun eigen situatie. En vervolgens gaan zeggen, oké, en wat heb je dan te doen? Weet je wel? Wat ga je nou vanaf morgen anders doen om een van die drie cijfers, een van die drie elementen aan te gaan pakken?
En is dat ook om frustratie te voorkomen? Want ik kan me voorstellen, als jij heel blij gaat vertellen, nou, een van de belangrijkste invloeden op je werkgeluk is je baas. En dat die mensen zitten te luisteren en denken, ja, dat is leuk om te weten. Maar die kan ik niet wegsturen.
Exact.
Oh, die kan ik niet veranderen.
Ja.
Dus het is ook een beetje organiseren van frustratie dan.
Je ziet ook dat heel vaak de insteek is. Hè? Als mensen bij in de training zitten, gaat het heel vaak over de verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen. Hè? Het komt inderdaad door mijn baas of door dat vervelende team of door dat ik niet gelukkig ben. En daar hebben ze 9 van de 10 keer ook gelijk in. Alleen door jezelf in zo'n slachtofferrol te manoeuvreren, verandert er niks aan je situatie.
Ja.
Dus het begint vaak toch met accepteren en erkennen van de realiteit. Oké, nou, zo is het op dit moment. En welke mogelijkheden heb ik nou gezien de huidige situatie? Wat kan ik wel veranderen? En vaak is dat veel meer dan mensen op dit moment denken.
Ja. Nou, dan zie ik voor me dat er is een zaaltje met een beetje mazzel, een beetje een leuk zaaltje.
Ja.
En daar zitten mensen in. En jij staat ervoor, voor de klas.
Ja, nou, ik zit op dezelfde hoogte. Ja,
heel verstandig. Heel belangrijk, verstandig. Ja. Ja, je zit niet achter een tafel.
Nee, tafels weg.
Nee. En wat ga je dan doen?
Ja, wat ik doe, en denk wel ook belangrijk om daar nog een keer de naam van Onno Hamburg te noemen, want hij is daar echt wel in Nederland de grondlegger in geweest. De aanpak is als volgt dat we de gelukkig werken piramide door iedereen laten tekenen. En dat begint dus onderin, de onderste laag, die plezier, dan voldoening en dan zingeving. Heel concreet vragen we om 3 rapportcijfers. Dus nou, kijk naar je eigen situatie, naar je eigen werk. Ja, welk cijfer geef je voor plezier? Wat geef je voor voldoening? En wat geef je voor zingeving? Ja, medewerkers zijn heel goed in staat om daar 3 rapportcijfers aan te hangen.
Ja.
En dan zie je al heel snel waar de schoen wringt. Dan denk je, ja, dat plezier is toch wel laag, weet je wel. Ik geef daar nu een 4 voor in rapportcijfers. Nou, dat kan misschien wel wat beter. Dus je ziet snel dat er op een van die 3 thema's, dat je daar wat te doen hebt. En dat is de volgende vraag. Van ja, wat heb je dan bij jezelf te leren en te ontwikkelen om van die 4, nou laten we beginnen om van die 4 een 5 te maken. Of misschien een 6, hè? Dat klinkt wat leuker. Dus we laten medewerkers vervolgens een persoonlijk leerdoel formuleren. Bijvoorbeeld, ik wil beter leren omgaan met stress. Of ik wil beter leren samenwerken. Of you name it. Het zijn persoonlijke leerdoelen. Dus ieder heeft zo zijn eigen leerdoel. Of ik wil beter mijn kwaliteiten en talenten gaan inzetten. Dus medewerkers hebben dan, naast dat ze inzicht hebben in hun scores, hebben ze vervolgens ook een heel duidelijk leerfocus. Van oké, nou hiermee wil ik aan de slag. Ik wil bijvoorbeeld dus inderdaad beter leren mijn grenzen aangeven. Nou, en vervolgens, de volgende stap is kijken van, hoe verhoudt zich dat nou tot wie ik ben? Want de belangrijkste voorspeller van je werkgeluk zit in je persoonlijkheid. En daarvoor gebruiken we de Big 5. De 5 belangrijkste persoonlijkheidselementen. En dan zie je heel snel dat je een verbinding kan leggen tussen enerzijds datgene wat je te doen hebt op het gebied van werkgeluk. In dit voorbeeld, ik wil beter leren mijn grenzen aangeven. En anderzijds de uitslag van je Big 5. Waar deze persoon bijvoorbeeld heel hoog scoort op altruïsme. Nou, altruïsme. Dan wil je heel graag het goed doen voor anderen. Met als eventueel risico dat je onvoldoende je grenzen aangeeft. Dus mensen zien dan op een gegeven moment een link tussen, dit heb ik te doen op het gebied van mijn werkgeluk. En dat verhoudt zich, en daar zit een verbinding, zeg maar, naar mijn persoonlijkheid. En sinds kort weten we dat de persoonlijkheid niet in cement gegoten is. Dus dat is nog hoopgevend nieuws voor heel veel mensen.
Ja, want sinds kort?
Nou, sinds 2008, dat is op zich kort, dat is ook alweer een paar jaar geleden. Er is een meta-analyse gedaan, heel veel onderzoeken samengevat. En daaruit blijkt dat de rol van de persoonlijkheid minder stabiel is als we denken. Dus er zijn mensen over een behoorlijke lange tijd gevolgd. En wat bleek? Mensen worden, naarmate ze ouder worden, worden ze altruïstischer. En dan doe je nog helemaal niks met training of coaching. Laat staan als je dat proces gaat versnellen door wel juist te investeren als organisatie in trainingen, in coaching. Dan kan je dus medewerkers helpen om de dingen waarvan je zegt, dat zit mijn werkgeluk echt in de weg. Om dat te veranderen bij jezelf. En dan helpt het heel vaak om te leren van anderen. Want dan zie je, Pietje in dezelfde training, die is juist heel erg goed in zijn grenzen aangeven. En die mensen verbinden we dan met elkaar. Van hoe doet Pietje dat en wat kan je daarvan leren?
Ik vind dat altijd wel een interessante discussie. Hè? En volgens mij zijn we er voorlopig ook nog niet over uit. Want het ligt er ook aan wie je vraagt. Als je een evolutionair psycholoog vraagt, die zegt, je bent voor een gedeelte ook gewoon wie je bent. Dat heb je meegekregen met je genen. Dus je moet je ook niet zo streng zijn voor jezelf. Ja. En als je dan vervolgens weer, zoals ik net het boek van Carol Dweck heb gelezen over de growth en de fixed mindset. Ja. Die zegt eigenlijk, als jij gewoon je best doet en je werkt ergens gestructureerd aan. Hè, je brein is plastisch, dat kan zich ontwikkelen. Ja. Dan kan je je aanpassen. En ze hebben natuurlijk allebei gelijk. En dat vind ik wel, dat vind ik altijd zelf de uitdaging als je het er met mensen over hebt. Is om het allebei te laten zien. Omdat je, als je tegen iemand zegt, nee, maar je kan alles zelf bepalen. Dan denkt hij, ja, shit man, dat heb ik niet gedaan. Dus ik ben een sukkel. Terwijl aan de andere kant, als je zegt, joh, je kan er niet zoveel aan doen. Want je bent nou eenmaal zo. Je kan dus niks veranderen.
Ja.
En het zijn dingen die tegengesteld lijken.
Ja.
Maar die allebei waar zijn.
Klopt. En ik denk dat ook, en dat vind ik het mooie van de Big Five. Dat gaat uit van dimensies. Dus je bent of extravert of introvert. Maar er zit nog heel veel tussen. En dat maakt de Big Five, vind ik, mooi inzichtelijk. En dan zie je dus op een gegeven moment ook dat als je die Big Five vaker gaat afnemen bij dezelfde persoon, dat iemand wel stappen kan zetten. Maar inderdaad, een extreme introvert zal nooit een extreme extravert worden.
Nee.
Maar die kan wel zichzelf aanleren om iets meer op te schuiven binnen die dimensie. Door bijvoorbeeld jezelf eens te verplichten één keer in een werkoverleg, één keer per keer, zeg maar, eens een keer iets te zeggen.
Ja.
Daar kan je jezelf gewoon toe gaan dwingen. En dan ga je vervolgens kijken, hey, hoe ging dat? Nou, dat viel eigenlijk best wel mee. Ik heb er al wat aan.
Ja.
Dus het zijn vaak
kleine stapjes. Maar is dat dan ook wat je met... Want ik zie dat die groep mensen vormen waar jij voor of naast zit eigenlijk. Ik ga het even proberen het een beetje goed te omschrijven. Iedereen gaat zijn eigen persoonlijke doel samenstellen. En dan moet je met zo'n groep aan de gang. Terwijl de een wil naar links en de ander naar rechts. Dan van boven naar beneden.
Ja.
Hoe gaat dat voort?
Ja, dus iedereen maakt op basis van zijn persoonlijk leerdoel, maakt je hele concrete acties. Dus in dit geval van ik wil beter leren mijn grenzen aangeven. Nou, misschien is het ontzettend spannend om als verpleegkundige die arts aan te gaan spreken. Dan maken we het actieplan maken we wat kleiner. Dan zeggen we, oké, wat is nou de eerste actie die haalbaar is? Durf je thuis je partner aan te gaan spreken, bijvoorbeeld? Soms zeg je, nou, dat lukt wel. Of dat lukt juist niet. Dat vind ik doodeng. Dan zeg je, nou, begin dan bij die arts, weet je wel.
Ja.
Maar dus we maken eigenlijk in kleine stapjes, ga je oefenen met nieuw gedrag. En 3 weken na de eerste trainingsdag komen we weer bij elkaar. Dan gaan we zeggen, oké, wat ging nou goed? En wat vraagt nog aandacht ten opzichte van je leerdoel? En dat is leuk als je met een team dat doet. Kunnen anderen ook feedback gaan geven. Zeggen, ik zag inderdaad dat jij die arts ging aanspreken. En nou ja, dat kan die persoon ook zelf natuurlijk uiten tijdens die training. En dan heel vaak zie je dat het ontzettend goed gaat. En dat ze van tevoren zien ze enorme beren op de weg. Van, oh god, het gaat totaal niet lukken. En,
maar het zijn dus ook hele kleine dingen.
Heel vaak wel.
Zeggen.
Heel vaak wel. Ja.
Ja, dus je komt achter iets groots. Ik ben introvert, ik vind het lastig om. Dit is wat me tegenhoudt of hier krijg ik irritatie door. En vervolgens ga je eigenlijk hele kleine dingen bedenken die mensen kunnen doen die daar, om dat te overschrijven of zo. Dat zie ik een beetje voor me.
Klopt, ja. Om eigenlijk gewoon in kleine stapjes successen te gaan boeken. En te zeggen, dit valt mee. En dit op een gegeven moment wordt het zelfs leuk, weet je wel. Het is eerst even spannend. Bijvoorbeeld in dit geval als verpleegkundige om die arts aan te gaan spreken. In het begin is het spannend, maar daarna levert je het meer plezier, meer voldoening, meer zingeving op. 9 van de 10 keer is dat zo.
Ja.
En dat mensen zich veel meer zorgen maken, dus ook veel irrationele gedachten hebben die achteraf gezien helemaal niet waar blijken te zijn.
Ja. Het is ook het ontzenuwen van alles wat je in je achterhoofd hebt, waarom je het niet of juist wel doet.
Ja. Ja, en af en toe heeft het onvoorziene effecten. Dat je zegt, in 9 van de 10 keer kan het al binnen de huidige baan met kleine aanpassingen, wat we dan eigenlijk jobcrafting noemen. En in 1 van de 10 keer kom je tot de conclusie, dit is het ook niet, weet je wel. Ik moet echt een andere baan gaan zoeken.
Ja, want dat is natuurlijk een ander ding, hè, wat je vaak als je het over geluk hebt, dan denken mensen gelijk, ik moet een bed and breakfast beginnen. Of die maken het gelijk heel groot.
Ja.
Maar dat hoor ik je dus niet zeggen.
Nee, dat zou zeker niet mijn advies zijn. Ik zou veel meer vanuit de huidige situatie gaan kijken, welke kleine aanpassingen kan je doen, dan alle schepen achter je verbranden. En tot de conclusie komen dat die bed and breakfast in Slowakije, dat daar toch niemand echt behoefte aan heeft.
Ja, als sterker nog, als het wel lukt, is het ook gewoon knijterhard werken.
Ja.
Ja, en daar moet je ook maar lol in hebben.
Dat klopt.
We praten zo verder met Erwin Klappen over werkgeluk. We gaan zo eerst luisteren naar onze columnist van dienst, Wim Davidsen, HR en Flexstratege. En de hoofdredacteur van het vakblad Flexmarkt. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat hij voor mooie column heeft bedacht. Hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En het is tijd voor onze columnist Wim Davidsen. Die hangt aan de lijn. Wim is HR en flexstratege bij Jeng. En hij onderzoekt, adviseert en presenteert op het snijvlak van verrassende trendanalyse, stuwende strategie, alerte flexibiliteit en aanstekelijk werkgeverschap. En daarnaast, en dat merk je wel aan deze prachtige introductie, is hij hoofdredacteur van het vakblad Flexmarkt. En Wim?
Ja?
Wat leuk dat je er bent. Voor het eerst via de telefoon, want jij bent de enige, en daarmee maak je jezelf bijzonder natuurlijk, de enige columnist die tot nu toe altijd een braaf in de studio is, maar dat ging vandaag niet. Dus vandaag is een keer via de telefoon.
Ja, ja. Nou ja, dan hebben we dat ook een keer, Glenn.
Ja, toch? Nou, kom er maar in.
Ja. Oké, dankjewel. De disruptie van ons werkgeverschap. Er staat iets historisch te gebeuren. Zo sloot ik mijn vorige column af. De vierde industriële revolutie baart leiders zorgen, blijkt uit recent onderzoek, op terreinen zoals digitalisering, duurzaamheid en disruptie. En bovendien op het personele vlak. Want de mensen die zij nodig hebben, die zijn nog niet goed opgeleid voor de nieuwe banen, hebben nog niet de broodnodige 21st century skills, die zijn schaars, ze vergrijzen en ze hebben ook nog eens steeds meer noten op hun zang. Dat bewustzijn, dat is er nu wel. Maar wat gaan we nu doen? Agile werken, purpose-driven werken, lean scrummen, alles met data en analytics aanpakken, automation van de back-office en van recruitment en van alle organisatieprocessen. En dus zo efficiënt en wendbaar mogelijk worden en aldoende alle aanvallen van totaal onverwachte concurrenten kunnen pareren. HRM in de cloud zetten, strategische personeelsplanning opzetten en zo alle kwantitatieve en kwalitatieve dips van de komende 3 tot 5 jaar in beeld brengen en aanpakken. De afgelopen jaren hebben workforce management systemen dankzij alle data, analytics en algoritmes een enorme vlucht genomen. De sturing op efficiëntie en optimalisatie in organisaties, waar de drukte enorm volatiel is en wordt beïnvloed door een scala aan variabelen, zoals bijvoorbeeld in winkels, is daardoor sterk geprofessionaliseerd. Werkenden zijn hierdoor overgeleverd aan de emotieloze killerratio van superrekenmachines. Computer says no en jij moet weer naar huis. Alweer 5 jaar geleden schreef de jonge professor Zeynep Ton het heerlijke, maar weinig gelezen boekje The Good Job Strategy, de strategie van goede banen. Zelfs bij prijsvechters, zo had zij ontdekt, levert goed werkgeverschap meer groei en meer rendement op dan de eenzijdige en tyrannieke optimalisatie van digitale ratio. Dus wat is het geheim van succesvolle organisaties? Begin juli las ik op het blog van Harvard Business Review het stuk Disruption Starts with Unhappy Customers. Deel 1 van het geheim van succesvolle organisaties is klanten geweldig helpen. Hun ongemak, teleurstelling, irritatie ontdekken en ook wegnemen. Iets met betekenis gaan leveren. Dat is het geheim van Uber, dat de wereldwijd beruchte taxi afproeft. Dat is het geheim van SodaStream, dat je helpt duurzaam te leven door wegwerpplastic te vermijden. En vervolgens afgelopen winter voor $3,5 miljard door Pepsi werd gekocht. $3,5 miljard voor water met prik. Maar vooral natuurlijk met dat geweldige verhaal met betekenis. Dus deel 2 van het geheim van succesvolle organisaties. De mensen die geloven in die klantpropositie en daar energiek hun bijdrage aan willen leveren. En die ervaren dat ze niet alleen die verantwoordelijkheid krijgen, maar ook de steun en de autonomie. Dus de regelruimte om die bijdrage te kunnen leveren. Missie, meedoen, autonomie en steun. Zo low-tech is de toekomst van succesvolle organisaties in de opgang komende vierde industriële revolutie. Low-tech, maar high-touch. Missie, meedoen, autonomie en steun. Ik had het er in mijn column al eerder over. In dat stuk, low-tech, maar high-touch, daar zijn wij nog niet zo goed in. Maar zo'n 10% van alle Nederlandse werkenden ervaart een echt energiegevende werkomgeving. Wat doen wij dan niet goed? Waar lopen we vast? Missie, meedoen, autonomie, steun. Voor succes in de nakende vierde industriële revolutie moeten we eerst maar eens ons eigen werkgeverschap disrupten.
Zo, ik ben er gewoon stil van.
Wat een opdracht, hè?
Nou, goedemorgen zeg. En daar zo stuur je ons de vakantie in.
Heerlijk.
Voor jou natuurlijk. Hey, Wim, nog even voor de zekerheid. Ik zat ondertussen even te googlen. Want jij beveelt een boek aan The Good Jobs Strategy. Ja. Hoe heet de meneer of mevrouw die het geschreven heeft?
Dat is mevrouw Zeynep Tom.
Oké.
Z-E-Y-N-E-P en dan Tom als achternaam.
Ja, ik heb hem gevonden. Ik ga hem sowieso luisteren natuurlijk. Maar ik ga hem ook op... want hij is ook in audioboek beschikbaar. Heb ik alweer gezien.
Oh,
maar ik zet hem ook in de show notes. In de post op onze website.
Super goed boekje. Super goed boekje.
Ga ik doen. Wim, mag ik jou bijzonder bedanken voor een half jaar prachtige columns.
Heel graag gedaan.
Ja,
jullie
bedankt. Zeer gewaardeerd.
Dankjewel.
En we spreken elkaar.
Zo is
het. Ik heb er geen andere woorden meer voor. Geniet van de zomer. Dankjewel. Ja, Wim Davidsen.
Ja, Glenn. Veel plezier nog.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Erwin Klappen is in de studio, werkgeluk-expert. En we hebben het heel toevallig over werkgeluk. Dat komt heel mooi uit. Erwin, we gaan naar de actie wat mij betreft. Eerst maar even, want veel van onze luisteraars zijn verantwoordelijk voor een groep mensen. Die zijn leidinggevende of die zijn HR-professional of HR-manager. Je vertelde net al even in het hoe van ja, we beginnen toch eigenlijk altijd bij de eigen invloedssfeer. Bij wat kan je zelf doen? Maar als je nou kijkt naar de organisatie, dan is het voor deze mensen, die kunnen wat aan de organisatie doen. Whatever that may be.
Ja.
Wat is nou, wat kunnen we een uur over vullen, maar één ding waarvan jij zegt van nou, dat heeft zoveel invloed op het werkgeluk van mensen.
Ja.
Als je ergens aan moet draaien, dan moet je daaraan draaien.
Nou, bijvoorbeeld als leidinggevende, de belangrijkste voorspeller vanuit leidinggevend perspectief om het werkgeluk van medewerkers te vergroten is sturen op progressie. Dus hoe kan je er nou voor zorgen dat iedere dag elke medewerker een klein stapje vooruit zet? Het hoeven geen grote doorbraken te zijn. Al is het maar een klein stapje. Daarop sturen schijnt by far het belangrijkste management tool te zijn om het geluk van medewerkers te vergroten.
Oké. Okay. Heb je een voorbeeld?
Ja, dus progressie kan je eigenlijk in alles zien. Hè? Dus,
maar van een organisatie die dat doet of die daarmee aan het experimenteren is?
Ja, nou ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nu net zelf gelezen. De Harvard Business Review heeft een klein boekje uitgebracht dat heet Happiness. En daar gaat één hoofdstuk gaat ook helemaal over dit thema, over progressie. En dat beschrijven ze eigenlijk heel praktisch. Dus ik heb het eerlijk gezegd nog niet in de praktijk. Ben ik het nu nog heel veel tegengekomen. Hoewel dat natuurlijk in Nederland zeker. Koert Visser is iemand die al veel op het gebied van progressiegericht werk en progressiegericht leidinggeven doet. Maar ik merk zelf dat het dus bij heel veel managers ook nog juist onbekend is. Als ik vraag aan managers van goh, van deze vijf elementen, wat is nou de belangrijkste tool? Staat deze altijd onderaan. Dus progressie, niemand denkt eraan. Maar dat kan je dus als leidinggevende wel heel goed bewerkstelligen door nou, taakgerichte steun, maar ook mensgerichte steun te bieden, zodat mensen een stapje elke dag weer in de goede richting zetten.
Maar dus ook zien wat ze doen. Dus daarmee zou je ook zeggen dat mensen die een heel ver wegliggend doel hebben, bijvoorbeeld maak een beleidsplan en het moet over 2 jaar klaar zijn, dat helpt niet.
Nee, je zou kunnen zeggen, hè, wat wel helpt is bijvoorbeeld, goh, wat is vandaag goed gegaan en wat is niet goed gegaan en wat kunnen we daarvan leren?
Maar het klinkt ook, want dat zit bijvoorbeeld in het agile werken. In Scrum zit dat heel erg ingebakken. Daar begin je elke dag met elkaar daarmee. Van wat ga ik vandaag doen? Maar elke sprint, meestal elke 2 weken, kijk je ook terug. En zeg je, hey, wat hebben we eigenlijk voor elkaar gekregen?
Ja, ja.
Supergoed. Hè?
Ja.
Effect, resultaat. En zou dat eigenlijk ook verklaren? Want volgens mij, de lijstjes verschillen nog wel eens. Maar ik weet dat op een aantal lijstjes van de gelukkigste beroepen, dat de installateur, de loodgieter, dat die bovenaan staat.
Ja.
En ik kan me dat zo voorstellen.
Want die ziet progressie elke dag.
Ja, er is lekkage. Je gaat erheen, je lost het op.
Ja.
Fantastisch toch? Iedereen blij. Je gaat onder een luid applaus weer naar buiten.
Klopt, ja. Ja.
Maar dat zou ook betekenen dat de artiest heel gelukkig zou moeten zijn. Want er wordt voor geklapt, tenminste. Als je een beetje een leuk publiek hebt.
Ja, nee, dat is een goeie. En dat is natuurlijk maar de vraag of dat zo is. Hè? Of de...
Ja.
Ja, ja.
Nou, ik merk het zelf wel in mijn eigen werk. Ik vind dat heel leuk aan bijvoorbeeld aan radio maken. Wij zijn straks klaar. Dan komt de volgende gast. En na 2 uur... dan moeten we wel zorgen dat het een podcast wordt en zo. Maar dat hebben we allemaal netjes geregeld. Maar in principe heb ik dan... Ik heb weer wat gemaakt.
Ja.
Het is af. We kunnen delen. De mensen vinden er wat van. Gaan er naar luisteren.
Ja.
Ik merk dat dat zelf heel erg helpt bij mij.
Ja. Ja.
Ik zou het lastiger vinden om een documentaire te maken die over 4 maanden klaar is.
Ja. Je hebt dus gelijk eigenlijk het tastbaar resultaat.
Ja.
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 En dan de vraag is natuurlijk, hoe zorg je dat dat zo in je werk terechtkomt?
Klopt, ja. En ik heb inmiddels een checklist gemaakt voor leidinggevenden. Het staat gewoon op mijn website, klappentraining.nl. En daar kan je eigenlijk, als je die checklist gewoon volgt, als leidinggevende kan je elke dag kijken, hey, hoe staat het met de progressie van mijn team? En wat kan ik doen? Nou, om enerzijds progressie te bevorderen, maar aan de andere kant, en dat is ook een hele belangrijke, alle belemmeringen, alle obstakels die progressie in de weg zitten, om die weg te ruimen.
Ja, ja, want dat is wat ik hoor je zeggen, het zijn twee dingen. Je kijkt terug, hey, wat heb ik voor elkaar gekregen? En daar kan ook waardering bij horen. Dat zou dan wel mijn advies zijn, zeker, denk ik ook. Hè?
Van, ja. Nou,
je hebt dit voor elkaar gekregen, goed gedaan.
Ja.
Maar je kunt ook kijken, joh, wat stond je in de weg om het niet te halen? Of wat had het nog beter gemaakt of sneller? Hoe kan ik je daarbij helpen?
Exact, hoe kan ik je daarbij helpen? Ja.
Maar dat vraagt ook voor de leidinggevende wel even een... Hè, als jij een sturende leidinggevende bent, die weet hoe het moet, dan vraagt dat wel even een andere instelling.
Dat klopt.
Dat maakt nogal uit of om te zeggen, ik wil dat je dit gaat doen. Of dat je zegt, hoe kan ik je helpen?
Exact, dus dat is mouwen opstropen. Ja, voor de leidinggevende mee gaan doen om te zorgen dat er progressie wordt geboekt.
Ja.
Ja. Ja.
Oké, dus die hebben we, ja, voor de leidinggevende. HR kan daarbij helpen. Heb je nog voor de HR-collega's die vast aan het luisteren zijn, heb je daar nog iets voor? Want die hebben natuurlijk een soort meer indirecte invloed,
ja,
op, ja, mensen.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, van, ik zou zeker zeggen als management en als HR, neem het niet over, weet je wel. Dus hou die verantwoordelijkheid wel daar waar die moet liggen, namelijk bij die medewerker. Dus ontzie hem ook, zeg maar, dat pamperen van medewerkers, daar geloof ik niet echt in, dat ze daardoor gelukkiger gaan worden. Ik denk dat ze wel juist, er moeten interventies zeker ook vanuit HR komen, om dat persoonlijk leiderschap aan te wakkeren in relatie tot werkgeluk. En dat kan je denk ik vanuit HR heel goed faciliteren door allereerst werkgeluk te gaan meten. Hè? Ik denk dat het daarmee begint. Inzicht biedt uitzicht. Hè? Dus ze weten hoe staan we ervoor als het gaat om ons werkgeluk. En vervolgens ook een verbinding te leggen tussen dat thema werkgeluk met allerlei initiatieven die er al zijn. Dus weet je, er zijn heel vaak haakjes binnen de organisatie waar je een werkgelukinterventie aan kan ophangen. Nou, organisatiebrede programma's, kernwaardes, HR-strategie, HR-instrumenten. Nou, kortom, ja, koppel werkgeluk aan de haakjes die er in iedere organisatie zijn.
Ja, en wat je al doet. Dus maak er niet weer een soort nieuw feestje van.
Exact.
Oh, er is weer wat nieuws.
Exact. Ja. Ja, ja. En als derde zou ik zeggen, ja, inderdaad, ga interveneren. Dus ga probeer goede interventieprogramma's neer te zetten die mensen ook echt gaan helpen om hun zelfsturing te vergroten, om gelukkiger te worden.
Ja.
En probeer dat ook geleidelijk te doen. Ik zou zeggen, rol het niet gelijk uit over de organisatie. Hè? Bijvoorbeeld zo'n trainingsprogramma. Maar doe dat op basis van kleinschaligheid. Op basis van vrijwilligheid. Maak de effecten meetbaar. Train op een externe locatie. Er zijn eigenlijk iets van 9 spelregels. Om ook optimaal impact te hebben met zo'n interventieprogramma.
Mooi. Nou, en dan misschien wel naar het belangrijkste gedeelte van het programma. Ik ben aan het luisteren naar dit fantastische programma. En ik heb het enorm naar mijn zin. Maar er zit natuurlijk nu 1 hele grote vraag in mijn hoofd. Hoe kan ik nou gelukkiger worden? En daar zijn natuurlijk 1000 antwoorden op. Ik weet ook al dat er nu 2 dingen bij jou in je hoofd zitten. 1, ja, dat ligt eraan wie je bent en waar je aan wil werken. Dat kan ik me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat er in jouw hoofd zit, nou, dan moet je deelnemen aan mijn training, want dan komt het goed. Maar dan heb ik dat bij deze alvast gezegd. Hè? Dus dan moet je naar klappentraining.nl. Het linkje zal ik ook wel even op de website zetten. Maar wat kan iedereen helpen?
Ja. Ja.
Simpele vraag.
Een hele simpele, ja, vraag. Ja, ook een heel simpel antwoord. Ja, ik denk een hele belangrijke stap is kijken van, goh, welke kwaliteiten bezit ik die ook heel veel energie geven? Want je hebt ook heel veel kwaliteiten, die heb je wel, maar die geven niet per definitie heel veel energie. Dus het is goed om daar een onderscheid in te maken van welke kwaliteiten geven heel veel energie, maar benut ik op dit moment onvoldoende in mijn werk. En dan helpt het om...
Hoe kom je daarachter?
Nou, er zijn 24 universele kwaliteiten. The Virtues in Action.
Oh ja, ja. Ja.
Daar is ook een Nederlandse vertaling van. We moeten even het linkje, zullen we,
ja,
misschien
gaan
ook
we
op de website,
ja,
kunnen
wel
zetten.
Ja, joh.
En het helpt om dat voor jezelf na te gaan. Maar ik zou ook adviseren, vraag ook andere mensen om dat voor jou te doen. Dus vraag ook je partner, je collega, je leidinggevende, je buurman.
Welke vraag zou je dan stellen? Want dat maakt uit volgens mij.
Nou, ik denk van die 24 universele kwaliteiten, welke 7 vind je nou het meest van toepassing op mij?
Oké.
Selecteer er 7 en ga vervolgens eens, als je dus nou, bij jezelf dat hebt onderzocht en bij een aantal anderen, laten we zeggen even bij 4 anderen, kom dan uiteindelijk tot een top 7 lijstje van oké, nou dit zijn uiteindelijk mijn belangrijkste kwaliteiten. En kijk vervolgens eens van welke van die 7 kwaliteiten geeft heel veel energie, maar benut ik op dit moment onvoldoende in mijn werk. En maak daar eens een plannetje van hoe je dat vaker kan gaan doen.
Ja, heitje.
Ja, toch?
Ja, en dan denk je, iedereen die luistert, die denkt nu, dat ga ik doen. Hoe kan jij ze nou helpen om te zorgen dat ze het echt gaan doen? Want mensen luisteren vaak in de auto, dus schrijven het niet op en zijn onderweg of zitten in de trein of doen de boodschappen. En die luisteren en denken, oh ja, dat ga ik doen. Hoe kan je ze nou helpen om het allereerste mini-stapje te zetten, zodat ze in beweging zijn?
Ja. Ja, dus
want het is toch best wel een ding. Want ik moet het zelf en dan moet ik 4 mensen vragen. Wie ga ik dan vragen? En dan denk ik, jezus, nou alleen daarbij ga ik al afhaken.
Ja,
moet ik nou Jan of Piet vragen?
Ja, ja. Nou ja, ik zou gewoon zeggen, ja, dat klinkt natuurlijk heel simpel. Maar probeer dus dingen niet uit te stellen. Maar probeer, als je denkt, nou hier word ik echt enthousiast van. Nou, als je in de trein zit, hè, app gelijk de eerste persoon van, hey, vanavond stuur ik jou een lijst op met 24 kwaliteiten.
Oh, dat is een goeie.
En ik wil graag voor het eind van deze week jouw reactie. Haal je dat?
Dat je even vraagt van, joh, wil je me helpen?
Exact.
Ja.
Ja.
Dus en het leuke is dan, als diegene dan denkt, ja, natuurlijk, dan wordt hij daar ook weer gelukkiger van. Nou, want dan kan die helpen.
Ja, en die gaat ook nog eens zeggen wat hij in jou waardeert. Nou, weet je, dat is natuurlijk de snelste manier om gelukkiger te worden.
Ja.
Het delen wat je waardeert in de ander.
Ja.
Dus weet je, voor de gever als de ontvanger is dat een hele leuke oefening.
Weet je wat ik ben gaan doen? Als iemand mij een compliment geeft. Ten eerste moest ik al leren om die te accepteren. Nou, dat gaat ondertussen best goed. Maar als iemand mij een compliment geeft en zegt. Ik had bijvoorbeeld laatst als kerstdagvoorzitter. En die zei, oh, dat heb je echt leuk gedaan. Dan zeg ik, nou, dankjewel. Wat doe ik dan?
Ja.
Want ik heb geen flauw idee heel vaak.
Ja.
En dan zeggen ze, oh ja, nou, dat is wel goed. Ja, dan denk ik er even over na. Ten eerste wordt het compliment dan waardevoller.
Ja. Ja.
Maar ze zeggen ook waar ze vinden wat je goed in bent. En dan denk je, oh, zou ik er nog nooit over gedacht. Dat helpt mij enorm.
Ja, dus je hoort ook verrassende dingen daardoor.
Ja. Ja. Ondertussen niet meer. Of minder, want ik doe het al een tijdje.
Ja.
Hè, dus, maar dan wordt het bevestigd. Dat is ook fijn.
Dat is ook fijn.
Dat dingen terugkomen. Dat je denkt, oh ja, oké, ja, die heb ik vaker langs gehoord. Dus die moet ik opschrijven. Want het is blijkbaar... Alright, dus die hebben we. Ja, nog één laatste ding. Dan zijn we door de tijd heen.
Ja.
Final thought. Oh, die doen we. We doen even een Jerry Springertje.
Ja.
Ja, we doen even een Jerry Springer. Jerry's, Erwin's final thought.
Nou, nu komt hij.
Ja, ja, dit hebben we niet voorbereid. Dus,
nee. Ik voel nu wel de druk komen. Nou, misschien... wat ik zelf heel erg leuk vind, ik ben nu het boek Great at Work aan het lezen van Morten Hansen. Dat noemen ze ook wel de nieuwe Covey.
Wow.
En die schrijft, die heeft eigenlijk 7 tips om slimmer te werken. En een aantal van die tips, die dragen ook direct bij aan meer werkgeluk. En eentje daarvan is, dat vond ik wel een hele logische. Ja, hij zegt, volg niet je passie. Heel vaak.
Dat hoort nou, bedankt Erwin. Leuk dat je er was.
Ja, nog vragen?
Ja, die moet je even uitleggen.
Nou, heel vaak is dat natuurlijk het advies wat je krijgt. Hè? Bijvoorbeeld als je naar college tour kijkt. Zeggen ze altijd, nou, wat is nou je laatste...
Volg je passie.
Volg je passie en alles komt goed. Als je Oprah Winfrey kijkt, zegt dat ook. Volg je passie en het komt goed. Maar als ik tegelijkertijd naar het tv-programma Ik Vertrek kijk, dan denk ik, ja, je kan wel zeggen volg je passie. Maar dat 9 van de 10 keer loopt dat niet goed af. Dus het is een te simpel advies om te zeggen, ja, volg je passie. Ja, wat moet je dan doen? In die saaie baan blijven hangen? Nou, dat zou ik dan ook weer niet adviseren. Dus je passie negeren is ook weer niet de oplossing. Maar er is dus een derde optie. En dat is je passie koppelen aan een gevoel van purpose. Aan een gevoel van zingeving. Dus dat zou mijn laatste advies zijn. Begin bij dat stuk zingeving. Van waar kan jij nou waarde toevoegen? En combineer dat met een gevoel van passie. Met je passie volgen.
Prachtige afsluitende tip van Erwin Klappen. Van Klappentraining. Directeur, oprichter, eigenaar.
Chief Happiness Officer.
Ja, ja, grappig. Ik kan hier nog uren over doorpraten. Maar een fantastisch onderwerp is dit toch. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat jij daarover overloopt.
Ja, ik ben zelf ontzettend gelukkig. Ja,
ja, ja. Nou, dat is een goede vraag, ja. Als je jezelf een punten moet geven op de alle drie de schijven, dan doet de luisteraar het in zijn eigen hoofd op. Plezier, hoeveel geef je?
Plezier geef ik een 8.
Voldoening?
9.
Zingeving?
9,5.
Zo, goedemorgen. Gefeliciteerd.
Dank je. En jij?
Heb je goed gedaan. Ja, ik zeg altijd, want ik ben daar ook wel mee bezig. Ik zeg altijd, het is een 9 wat ik doe. Dus ik heb de onderverdeling nog niet heel scherp. Daar moet ik even over nadenken, langer dan 3 seconden. Maar dat houdt wel in. Ik vind het ook wel een, ik vind het soms ook wel een burden, een last. Want alles wat een 7 of een 7,5 is, daar moet je dus, dat moet je dus niet meer doen. Want anders kom je nooit in die 9. Of je moet het ombouwen. Maar als je denkt, nou, ik vind dit leuk. Dit is wat het is. Maar het is niet voldoende. Ja, dan moet je ermee stoppen. Dus het is niet alleen maar Joegij en Jolijt.
Nee.
Het is ook een strijd.
Zeker.
En met die prachtige woorden beëindigen deze aflevering van People Power. Erwin, bijzonder bedankt. Leuk dat je er was. En vast tot een volgende keer. Wij gaan in de volgende aflevering een bijzonder belangrijk onderwerp doen. En dat draagt weer bij aan mijn eigen zingeving. Want de vraag is, zijn vluchtelingen een oplossing voor het tekort aan personeel? En nog veel belangrijker, wat is het belang van werk voor vluchtelingen? Daar gaan we in de volgende aflevering van People Power naar op zoek. Kun je niet wachten? Wil je nog meer luisteren en ook meer dingen over geluk? Ga dan naar peoplepower.radio. Ik vond het bijzonder fijn dat je hebt geluisterd.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl